De boodschap was ook van alles wat je nu niet doet, gaat je later gewoon meer geld kosten. Maar zo'n momentum aangrijpen, dat werkt voor ons gewoon heel goed.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
Femke Kamp en Roan Boeters van de Universiteit van Amsterdam hebben een grote missie. Het verduurzamen van het vastgoed dat de UvA beheert. Femke werkt aan vastgoed en campusontwikkeling en Roan is programmamanager duurzaamheid. Zij vertellen in deze aflevering over de kracht van samenwerken aan de veranderingen die ze voor ogen hebben. Van het omkrijgen van besturen tot aan het meekrijgen van mensen in het toekomstbeeld van de campus. Met alle uitdagingen die ze tegenkomen, gaan ze serieus en creatief aan de slag. Iets wat zij ontwikkelden is een routekaart voor energietransitie, waarmee ze in de organisatie naar een concreet en duurzaam doel toe werken. En het bestuur, daar bedachten ze een roast voor. Ook hoor je hoe zij individueel hun rol zien. Maar voor Femke geldt dat een langetermijnvisie als leider zijnde belangrijk is, richt Roan zich op mogelijkheden in de waan van alle dag.
Vanuit mijn duurzaamheidswerk, ik heb nu best wel veel op verschillende plekken gewerkt, is het gewoon ontzettend belangrijk om die langetermijnvisie te hebben. Op een architectenbureau waarin we contract hadden met beleggers en ontwikkelaars die eigenlijk na het realiseren alweer wilden verkopen, merkte je dat het totaal niet voor de echt duurzame oplossingen werd gekozen. Dus ik ben expres bij de pot met geld, zeg maar de financiële afdeling gaan werken bij de UvA, omdat ik echt wel wat wil betekenen in die duurzaamheid. Ik dacht, ja, dan moet je en bij het geld zitten en een bedrijf hebben die ook echt wel die langetermijn visie heeft of daarna kan handelen en niet alleen maar op die korte termijn gericht is. En een universiteit is niet, gaat het niet om winst. Dus ik dacht, ja, dit is dan kan ik hier echt wel op mijn plek zitten. Dus het is gewoon ontzettend belangrijk om die lange termijn te kunnen dat perspectief te kunnen hebben. En ik merk het alleen dat in de campusontwikkeling, los van die duurzaamheid, als ik het heb ook over hoe hou je iets bloeiend en bruisend, dat het voor heel veel mensen lastig is om dat toekomstbeeld voor ogen te zien. En dan merk ik ook dat het heel lastig is om, terwijl je daar juist ook generaties verder moet kijken, want die gebouwen die staan daar gewoon 100, 200 jaar. En dat vind ik echt ook een opgave. Want daarin moeten we echt ook wel meer toekomst gaan denken.
Ja, mooi om te horen hoor, dat je zo bewust hebt gekozen voor een plek waar je ook echt impact kunt maken op de lange termijn. En ook meteen waar je tegenaan loopt. Daar gaan we straks nog wat verder over in. Wat roept toekomstbewust handelen voor jou op, Roan?
Voor mij gaat het om regels aan een systeem toevoegen die mensen het handelingsperspectief geven om ook echt toekomstgericht te handelen. Dus wat je ziet is dat iedereen is vooral in de waan van de dag bezig. Dat zag ik bij mijn vorige werk, waar we inderdaad een soort hit-and-run mentaliteit hadden om advies te geven. Waarbij je gewoon weet hoe al iets landt bij een persoon. En of zijn agenda wel toeschikt om ook echt de dingen die hij voorstelt, of die dat ik echt ga doen. Dat je denkt van ja, weet je, deze meneer is gewoon bezig met mevrouw is bezig met hele andere dingen in de waan van de dag dan dat toekomstperspectief. En dat zie ik ook bij al mijn collega's bij Facility Services. Die hebben het druk genoeg met de problemen van het moment. En het is zo belangrijk om een stapje uit te kunnen zoomen. Te kijken naar wat nou de prikkels zijn op basis waarvan je collega's die vaak aan de knoppen zitten, juist die beslissingen maken die goed zijn voor de toekomst. En zorgen dat de regels die hun in een systeem werken van onduurzaamheid, dat die op de lange termijn veranderen.
Mooi, mooi om te horen. Volgens mij vullen jullie elkaar ook wel goed aan als ik het zo hoor. Want werken jullie veel samen?
Ja. Ja, het is ook heel fijn om elkaar als sparringpartner te hebben. Omdat, weet je, wij lopen altijd tegen verschillende dingen aan. En we hebben wat andere ervaringen waar we elkaar mee kunnen helpen. En
ook nog andere persoonlijkheden.
Dat is echt heel, ja, ook. Ja. En daarom vind ik dit initiatief wel heel goed. Omdat je echt veel aan elkaar hebt. Als je goede dingen wilt veranderen. Echt ook blijvend veranderen. Met het oog op die toekomst.
Mm-hmm. En ik hoor bij jullie allebei dat je heel bewust hebt gekozen voor in ieder geval een organisatie die meer op de lange termijn gefocust is. Dat destilleer ik een beetje ook uit jouw antwoord.
Ja, dat zou zo moeten, maar we leven echt in de waan van de dag, ook hier. Dus ja.
Ja, bij mij is dat niet per se het geval, hoor. Dus ik kies eigenlijk meer de plekken waar ik werk om te kijken of, weet je, ja, maar dan ga ik al naar het moraal kompas toe. Misschien moet ik er nog even mee wachten.
Doe vooral, ja.
Maar voor mij gaat het om te kijken waar je het meeste verschil kan maken. En dat kan, hoe groter de organisatie is natuurlijk, hoe meer verschil je kan maken. Maar ook de mate van met welke complexiteit je te maken krijgt in de voorstellen die je doet. Dus hoe makkelijk die regels waar ik het net over had, hoe makkelijk die te veranderen zijn, die doen er voor mij ook erg toe. Dus bijvoorbeeld bij een Schiphol werken, wat nog groter is, maar waar misschien minder bereidheid is om te veranderen. Weet ik niet, want ik zit daar niet in die organisatie. Dat zou voor mij een belangrijk criterium zijn.
Ja. Dus de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op een schaal die voor jou in ieder geval bevredigend is.
Juist, ja.
Ja. Ja, voor mij was het nog fijn om voor studenten te werken. Ik vind het gewoon ontzettend fijn om een hele interessante doelgroep ook. En wetenschappers, daar heb ik gewoon zoveel respect voor. Dat is een hele leuke doelgroep, een campus.
Ja, je vertelde net iets van, goh, je hebt best wel bewust gekozen op welke plek je dan wilde gaan zitten. Als je nu kijkt naar de projecten die je doet, maar ook die je juist niet doet, waar baseer jij je keuzes op?
Nou, ik ben nu voor het eerst in mijn leven, dat ik hier ging werken, beleidsmaker. En ik dacht altijd, goh, ja, gedoe. Wat is nou beleid? Je moet zo min mogelijk beleid maken eigenlijk.
Gewoon doen.
Dus het is voor mij ook een uitdaging om hier te zitten en dan in een bestuursstafomgeving. Terwijl ik uit de creatieve hoek kom. En dat is eigenlijk voor mijn collega's denk ik heel fijn en een verademing. Om een soort ander, iemand met een soort ander brein hier rond te hebben lopen. Maar voor mij is het ook een uitdaging. Omdat ik nu heel goed begrijp, als ik invloed wil hebben, wat ik daarvoor nodig heb. En dat is ook die bestuurlijke laag. En het beleid en het om kunnen gaan het kunnen bewegen in een hiërarchische organisatie. Ja, en dat is niet makkelijk.
Nee. Dus wat maakt dan toch dat je je staande houdt? Wat geeft je dan energie?
Nou, af en toe moet ik dus even mijn frustratie wel kwijt, bijvoorbeeld bij Rowan. Maar wat me energie geeft, is dat je hier dus wel, ja, echt ook wel met strategie en visie bezig bent. En in die hoogste laag eigenlijk van de organisatie dicht bij de beslissers zit.
Ja, en dicht bij de beslissers, daarmee hoop je dat je grote veranderingen kan brengen? Of?
Ja, want ik was altijd heel erg van de inhoud, maar dan zit je onderin. En dan is het maar afwachten wat iedereen met die inhoud van jou gaat doen. En ik ben processen nu ook veel leuker gaan vinden, omdat het ook heel erg juist over samenwerken gaat en je verhaal goed vertellen. En daarin had ik echt nog veel te leren. En dat zijn hele belangrijke dingen om ook invloed te hebben. Want uiteindelijk blijkt die inhoud voor heel veel mensen helemaal niet doorslaggevend.
En aan jullie beiden de vraag, kunnen jullie moment benoemen dat je voor je eigen gevoel echt het verschil maakt op het gebied van toekomstbewust handelen? Dat je echt dacht van, hey, nu heb ik echt impact of nu heb ik echt iets bereikt waar ik ook trots op ben. Mag ik het eerst aan jou vragen, Rowan?
Ja, een onderwerp waar we samen voor hebben gestreden is de routekaart energietransitie.
Moest ik gelijk aan denken.
Ja, en dat is echt een vrij grote mijlpaal in procedurele zin, maar ook in resultaatgerichte zin. Dus als je naar onze uitstoot kijkt, bestaat 40% daarvan uit het energiegebruik van gebouwen. En nog eens een keer 20% daarvan uit het onderhoud en nieuwbouw daarvan. En dat samen is dat een heel fors deel van de hele bedrijfsvoering. En het feit dat je daar met een routekaart een hele duidelijke stip op de horizon weet te zetten. En een manier hebt gevonden om dat aan te kaarten. Omdat het bestuur daar achter kan scharen. Dus achter die stip op de horizon. En de methode die je hebt gebruikt om daar te komen. Ja, dat maakt gewoon... Dat is een enorme mijlpaal. Om vervolgens zien we wel dat de uitdaging is om dat inderdaad goed te laten landen in een organisatie die veelal op een vrij conventionele manier beslissingen neemt. Die niet heel makkelijk verandert en dus inderdaad heel erg stroperig is in het veranderen van processen. Dat je daar heel afhankelijk bent van het bestuur waar je mee die hebt gekregen als het ware.
Ja, om een voorbeeld te geven, dan worden discussies in een stuurgroep gevoerd waar mensen zoals Roland en ik niet in zitten. En over duurzaamheid. En dan voelt het opeens niet meer comfortabel, omdat niemand kan zeggen, ja, dat hebben we allemaal gewoon onder controle. Dus dan komt er een nee of een onhold. Gewoon omdat degene die dan daar als beslisser aan tafel zitten niet denken dat ze daar controle over hebben of dat het ook lukt. Ja. Het wordt dan te ingewikkeld. Niemand kan er iets over zeggen. Dus dan wordt het een nee. En sowieso binnen de UvA, als je langs 20 personen moet, dan zegt er altijd wel iemand nee.
En wat maakt dat het in dit geval toch dan lukt? Hè? Hoe krijgen jullie het erdoor?
We hebben een alarm afgegeven, toch?
Ik denk dat het proces om te... Kijk, wat we hebben gedaan is, we hebben een scenario schets gemaakt. Dus we hebben iemand, een beetje een vergelijkbaar bedrijf als waar ik vandaan kom, hebben we een inschatting laten maken over wat het zou kosten om die mijlpaal te bereiken. En vijf verschillende mijlpalen. Dus het bestuur wil altijd wat te kiezen hebben. En dan gewoon een klassieke Belbin-methode. Of nee, niet Belbin. Hoe heet hij ook weer? Verkoper. Cialdini. Klassieke Cialdini-methode. Waarbij je dus eigenlijk zegt, we hebben vijf scenario's. Ik zal ze hier niet per se toelichten hoor. Maar dat is hoe we het gedaan hebben. Of in ieder geval dat is hoe ik het eerste gesprek met beide besturen van de HVA en de UvA heb gedaan. Dus we hebben een maximaal scenario. Dat is onbetaalbaar. We hebben een minimaal scenario, dat doen we al. We kunnen iets beter, we kunnen nog een stuk beter. Of we kunnen hetgene wat realistisch is en ambitieus. En vervolgens kraak je dan al die andere scenario's af. Totdat iedereen denkt van oké, deze persoon heeft er echt goed over nagedacht. Ja. Personen. En vervolgens hebben daar inderdaad, of heeft Femke daar een heel stuk beleid over geschreven. Die gewoon met vlag en wimpel zonder heel veel weerstand er doorheen is gekomen, terwijl er gewoon heel veel geld mee gemoeid is.
Ja, maar we konden ook zeggen, en dat is sowieso altijd mijn verhaal, duurzaamheid is niet iets nieuws. Dus in het financiële huisvestingsplan hebben we al geld gereserveerd die uiteindelijk ook aan duurzaamheid worden besteed. Het is niet zo dat je nu opeens een hele andere discipline erbij hebt. En geld dat we dus uitgeven, kunnen we ook duurzamer uitgeven. Ja. Dus daarom werd het de hele investering van 200 miljoen teruggebracht naar een gat van 76 miljoen. En als je dan is een 76 miljoen nog extra reserveren voor een grote duurzame stap van 200 miljoen eenvoudiger om te beslissen. Mm-hmm. En daarmee zorg je wel dat je een goede ambitie hebt waarmee je die betere keuzes doet. En dan is het natuurlijk ook heel aantrekkelijk, want het is natuurlijk... Uh, een investering ook in de toekomst. Dus je zult er sowieso aan moeten. En dat was ook ons verhaal. De boodschap was ook van alles wat je nu niet doet, gaat je later gewoon meer geld kosten.
Oh ja. Ja,
en dan kan je ook geconfronteerd worden in hele korte termijnen investeringen te moeten doen. Terwijl dat niet het moment is dat je het zou willen. En je dus eigenlijk al niet eens meer in je reguliere afschrijving zit. En dat kost heel veel geld.
Ik vind het wel mooi, jullie retorica van op een bepaalde manier die argumentatie zo voor het voetlicht brengen dat er bijna geen andere mogelijkheid meer is. Je noemt het die verkooptechniek, maar ook het soort van backward scenario planning. Wat heel erg behulpzaam is, dus om mensen echt om te krijgen op bestuurlijk niveau. Is wat jullie zeggen. Hebben jullie nog andere dingen gedaan daarnaast? Of was dat voldoende?
Ja, ik heb een hele mooie mijlpaal gehad in het starten van de discussie over de ruimtenorm van kantoren. Er was een bezuinigingstraject voor een pand. En toen zei ik, ja, maar waarom gaan we eigenlijk niet iets doen met die normering voor kantoorgebruik? Want we hebben gewoon veel te veel meters. En dat is natuurlijk ook duurzaam. Dat je gewoon teruggaat in je gebruik. En sowieso in gebruik wat maar 30% bezet is. En niemand durfde die discussie aan. Maar ik vond het gewoon een discussie die gevoerd moest worden. Op zijn minst met een nee daarna. Dat is ook prima. Maar ik dacht, ja, deze gaan we voeren. En toen heb ik dat echt heel geprobeerd niet heel emotioneel zeg maar aan te pakken, maar gewoon toch heel erg in ook meedenken aan behoeftes en wat het zou doen en wat het zou kunnen opleveren voor het fijne werken, voor kwaliteit. Mm-hmm. Dus niet alleen het financiële oogpunt. En iedereen was zo positief. En ook de medezeggenschap. Dat ik daarna kon starten. En dan heb ik het hele jaar heb ik daaraan gewerkt. En nu ligt er beleid, nieuw beleid. En ja, dat denk ik. Oh, wauw. Ik heb de discussie wel gestart. En dat kan gewoon. Ook een beetje soms timen. Yeah. Maar zo'n momentum aangrijpen. Dat werkt voor ons gewoon heel goed.
Yeah. Zeker. Ja. Ook wel een voorbeeld van. Ook
enorm verantwoordelijkheidsbesef van jouw kant, Femke. Van joh, maar dit kunnen we ook niet onbesproken laten. Het is zo belangrijk. Het heeft zoveel mogelijke impact.
Ja, en als ik dat voel, dan merk ik ook dat het makkelijker wordt voor mij om iets neer te leggen. Want dan zit mijn hart en ziel erachter. En dan heb je ook meestal kan je dan ook veel beter iedereen overtuigen. En af en toe zijn die momenten er gelukkig.
Ja, oh, mooi. Rowan, je zegt ik heb ook nog wel één.
Nou ja, in het voorbeeld van actualiteit. Ik denk dat het een heel belangrijk deel van het werk is wat ik of wij doen. Is inspelen op de actualiteiten. Want op het moment dat er, ja, het is eigenlijk gewoon een beetje Nederland in het klein. Op het moment dat er geen bestuurlijk draagvlak is om bezig te gaan met een onderwerp. Dus dat er niks te halen is of dat het gewoon op dit moment niet als probleem gezien wordt. Dan begin je er niet aan. Dus en wat we zien is met corona is gewoon de aanwezigheid op de campus behoorlijk geslonken. Dat is nog niet tot in oude glorie hersteld. Terwijl we zien dat openingstijden worden gewoon regelmatig gewoon bijgesteld naar boven. Zonder hele logische aan te duiden reden. Behalve dat inderdaad op de dinsdag dat het misschien een keertje druk is. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, misschien moet er iemand even achter zijn oren krabben om te kijken wanneer het wat minder druk is en gewoon daar gaan roosteren. Ja. En dat betekent dus, dat waar ik eerder aan refereerde, is dat je gaat kijken naar de regels op basis waarvan mensen besluiten nemen. Dus wie zit daar nou in het proces? Is dat een roostermaker? Is dat een organisatie bij FS? Dat heet Bureau Onderwijslogistiek, die de planning van die zalen doet. En is er wel echt tekort aan ruimtes? Nou ja, dan blijkt dat we eigenlijk vrij weinig inzicht hebben. Dus dan ga je kijken weet je, als duurzaamheidscoördinator ben ik helemaal niet. Is helemaal niet de bedoeling dat ik me bezighouden met bezetting en benutting. Alleen, ik denk, daar is heel veel te halen. We gaan kijken hoe we hier inzicht in kunnen krijgen. Nou, dan kom ik er gewoon achter dat we blijkbaar een onderzoeker hebben die al 3 jaar data aan het opslaan is. Waardoor we dus best wel goed weten hoeveel mensen waar zijn.
Ja.
Ja, en dan ga je door wat hoepeltjes springen om te kijken hoe je die data mag gebruiken. En dus, nou ja, het is nog geen succes. Het zou een groot succes kunnen worden. Op het moment dat we hier ook de discussie over aan weten te zwengelen. En ja, daar heb ik nu een collega van Femke ook bij betrokken. Om dat eens even helemaal uit te gaan lopen pluizen hoe we dat zouden kunnen doen. En wie daar inderdaad, welke actoren daar nou van belang zijn.
Ja, wat mooi. Dus ik hoor jullie ook heel slim nadenken over welke allianties moet ik nou sluiten om dit werkend te krijgen of voor elkaar te krijgen.
Ja, betrekt vooral niet iedereen vanaf het begin erbij. Maar zorg ervoor dat je eerst de juiste allianties hebt. Dat je een soort van bestuurlijk draagvlak hebt dat het een onderwerp is waar we wat mee moeten. Ja. Dat op het moment dat je problemen gaat krijgen, dat je ook rugdekking hebt.
Ja, precies. Ja. Ik vind het ook grappig te horen dat dan als je echt op onderzoek uitgaat, dat blijkt dat het echt een soort van schatkist is bij de UvA. Gewoon van welke informatie er allemaal beschikbaar is. Dus dat het ook een beetje doorzetten is en slim gebruik maken van alle kennis en kunde. Juist omdat het zo'n groot instituut is.
Ja, klopt. Mooi te horen. Wij hebben zelf niet te maken met al die wetenschappers of docenten bijvoorbeeld. Maar als je ze soms eens toevallig treft en ergens dan opeens een soort gemeenschappelijk doel hebt of een wens of een behoefte, dan is dat ontzettend leuk.
Ja.
En wat denk ik wel een belangrijke toevoeging nog is dat heel veel van de dingen die we doen, die zijn echt data gedreven, hè? Dus dingen die grootschalig zijn, weet je, zo'n ruimtenormering, dat doe je ook niet zo uit de losse pols. Dat doe je omdat je weet, hier valt iets te halen. Ja. En dat maakt denk ik wel onderscheid met mensen die leuke dingen proberen te doen. Gewoon omdat ze zoiets hebben van, dat vind ik wel leuk om me bezig te houden. Ten opzichte van echt iemand die resultaatgericht is en kijkt, waar valt er wat te halen? En kunnen we dat kwantificeren?
Ja, precies. Dus het zijn geen losse fladders of kleine projectjes. Het zijn echt grote, ook beleidsveranderingen dus. En dan moet je dus ook voor goede huis komen.
Ja, soms heb ik daar wel moeite mee. Want ik heb qua huisvesting, als het gaat over campus, dan gaat het soms wel over iets als kwaliteit. Wat er moeilijk meetbaar te maken is. Dus als ik het heb over die broedplaatsen die ik wil faciliteren. Dan moet ik uitleggen dat iets wat druk is, niet hetzelfde is als een bruisende campus. Want we hebben hele drukke campussen. En dat een onderwijsfabriek toch echt iets anders is dan een omgeving waarbij je ook vaardigheden en competenties leert. En waar je ook leert dat iets mag mislukken. Dus als wij willen heel graag dat iedereen start-ups begint. Maar we willen dan alleen maar investeren in succesvolle start-ups. Nou, dat kan gewoon niet. Dus je moet sommige dingen loslaten en dan zo'n discussie voeren over iets. En bijvoorbeeld het verschil tussen druk en bruisend. En dat is heel ingewikkeld met mensen die geen oog hebben voor wat ik wel zie. En ook hoe zo'n campus zich ontwikkelt in de toekomst. En wat je uiteindelijk heb je wel hetzelfde resultaat voor ogen, hè? Maar we doen genoeg. Of nee, er is iets anders voor nodig. Daar zit nog wel het ingewikkelde gesprek.
Ja, het is interessant, want je hebt bijna nieuwe taal nodig, hè, om dan over nieuwe concepten te kunnen praten met elkaar. Om een nieuw discours te starten. Want als je dezelfde woorden blijft gebruiken, dan blijf je
dat als we dus data hebben, dan is dat ontzettend prettig. Of dan hebben we een soort houvat vast met die inventarisaties. En dan is het niet alleen maar Femke of Rowan die iets bedenkt. Dat is super belangrijk. Maar bij sommige onderwerpen of sommige waarvan de tijd niet rijp is, dan krijg je het gewoon niet op de agenda.
Nee. Hey, en misschien is dit wel een mooi bruggetje, want we zijn natuurlijk op zoek naar lessons learned ook voor toekomstige leiders van de toekomst. Wat denken jullie nou dat echt onontbeerlijk is vanuit jullie eigen positie gedachten van wat je nodig hebt om zulke soort veranderingen echt op touw te zetten? Dus jullie hebben wel een aantal ingrediënten al gegeven, maar wat denken jullie dat echt het meest van belang is?
Durf te prioriteren aan de hand van je eigen kompas. Dus laat je niet in richtingen toe duwen waarvan jij denkt dat daar valt niks te halen Dus probeer weg te blijven van die dagelijkse waan van de dag. Of in ieder geval voldoende weg te blijven dat je nog uit kan zoomen. En voor mij is denk ik wel het belangrijkste is, veel mensen proberen gewoon niet. Want heel veel mensen hebben goede ideeën. Hè? Alleen volgens mij is de mate waarin mensen durven te falen heel bepalend voor het behalen van die goede ideeën. Dus Femke zei het net ook al. Ik denk dat als ik faal. En ik heb daar een goede onderbouwing voor, waarvoor ik faal dat ik er alleen maar van leer. Mm-hmm. En ik ben nog nooit op mijn vingers getikt. En ik heb behoorlijk wat gefaald in deze organisatie. Dus ook het feit dat mensen je de mogelijkheid geven om ja, gewoon fouten te maken. Dat is heel belangrijk voor een organisatie om verder te komen.
Dus jezelf ook toestaan om te experimenteren bijna. Hè? Om dingen te doen waarvan je niet weet of het goed gaat uitpakken. Of dat het of je bijval krijgt.
Ja, en als je dan ook dus ziet dat iets niet lukt, ook analyseren waarom het dan niet lukt. Weet je, is het iets wat aan jou ligt? Is het iets wat je had kunnen voorkomen? Of is het iets waar je helemaal geen invloed op hebt? Of waar je misschien iemand anders invloed op kan laten uitoefenen? Dus veel mensen beperken het tot hun eigen invloedssfeer. Terwijl vaak zijn er best wel mensen hoger in de boom die je voor je karretje kan spannen. Die zich daar goed voor laten lenen. Want ja, dat is nou eenmaal hun taak. Alleen dat ziet niet iedereen zo.
Ja,
in ieder geval niet bij hele praktische uitvoerende mensen zoals facility services.
Ja, ja, mooi. Het geeft al wat bouwstenen om succesvol te kunnen zijn. Heb jij nog andere om toe te voegen, Femke?
Ja, ik merk dat er heel veel verschillende rollen zijn. En je kunt niet altijd in je eentje alle competenties hebben en ook alle rollen voeren. Als duurzame leider. Je kunt heel activistisch zijn. Ik ben dat absoluut niet. Dus ik wil altijd juist in gesprek blijven. En vind het vervelend om echt conflicten op te zoeken. Een collega van mij kan heel erg gemakkelijk vervelend zijn. Nou, dat is gewoon perfect, want ik kan dat niet. Dus ik zoek dan ook medestanders en mensen waarbij je ook even weer je hart kunt luchten, maar waarin je ook kan reflecteren op jouw rol en de aanpak. Want je bent gewoon, je hebt je eigen karakter en je eigen ervaringen neem je met je mee. En je moet het wel een beetje, ja, je moet bij jezelf blijven. En er zijn gewoon heel veel manieren om leiderschap te om een duurzame leider te zijn. En dat kan ook gewoon op verschillende manieren succesvol zijn.
Mm-hmm. Dus dat vraagt ook iets van flexibiliteit en je netwerk gebruiken en je slim bewegen in die het construct waar je zit.
Ja, en kijken of je dan ook, zit je goed op je plek of heb je soms dan iemand anders nodig of zou je nog ergens in kunnen ontwikkelen. Maar je moet niet van jezelf soms verwachten ook dat je alles kan en dat is gewoon niet te doen.
Nee.
Weet wat je kwaliteiten en je beperkingen zijn, hè?
Ja. Ja, maar het is wel fijn om gewoon een groep te hebben om je heen. Dus sommigen hebben dat niet nodig. Ik vind dat zelf wel belangrijk. Dus uiteindelijk ook duurzaam voor jezelf zorgen.
Ik denk dat het niet waar is. Ik denk dat iedereen dat nodig heeft. En ik denk niet dat er iemand is die dat alleen kan. Of andere mensen van andere organisaties, weet je. Wij hebben ook gewoon een duurzaamheidscoördinatoren van universiteiten en hogescholen verbond, waarmee we regelmatig sparren, goede ideeën uitwisselen. Ja. Je hoeft gewoon niet allemaal zelf het wiel uit te vinden als iemand anders dat dan een keer voor je heeft gedaan.
Nee. Nee, duidelijk. Dat zou ook zoveel verspilde moeite zijn. En misschien daarop doorbouwend, zijn er ook momenten waarvan jullie denken, oh, dit hadden we echt, dit waren we liever uit de weg gegaan, of dat heeft echt te veel gekost.
Het eerste wat me te binnen dringt is subsidie aanvragen. Sommige dingen kan je doen met behulp van een subsidie en sommige zonder. En ik denk dat het goed is dat als je realiseert dat je het zonder kan doen, dat het zonde is om middelen te besteden om die subsidie binnen te harken. Want vaak voordat je hem binnen kan harken, zeker op vastgoedgebied, lukt dat alleen maar op het moment dat je je plan zo ver hebt uitgewerkt dat je het toch al gaat doen. Ja, sla dan die hele subsidie over, want het is toch broekzak, vestzak. Ja. Aangezien we een overheidsinstantie zijn.
Ja, precies.
En als je het wil kunnen herhalen, de methode die je doet, dan moet het ook zonder subsidie kunnen.
Ja, nou, grappig. Want het klinkt alsof je aardig wat keren misschien zo'n subsidie wel hebt moeten aanvragen en daar helemaal veel tijd en energie in hebt gestoken. Wat heeft het je verder, behalve dan tijd en energie, wellicht gekost?
Nou ja, tijd is het meest schaarse goed wat we hebben. Dus dat heeft het gekost. En wat het dan heeft opgeleverd? Ja, het heeft geld opgeleverd. Alleen, we waren vaak zo ver met die plannen. Want voordat je zo'n subsidie aanvraag kan doen, moet je zo ontzettend veel informatie overleggen.
Ja.
Dat je het toch al gaat doen. Ja, dus de volgende keer, als je merkt dat op een gegeven moment geld niet hetgene is waardoor je dingen wel of niet gaat doen. Ja, dan sla je die hele stap gewoon over. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel spijt van dingen die ik gedaan heb. Want over het algemeen heb ik ervan geleerd. En soms heb je je tijd verkwanst aan iets wat weinig oplevert. En dan...
Ik kan wel gefrustreerd zijn. En dan kan ik ook boos reageren. Ik had laatst het beleidsplan voor klimaatadaptieve en natuurinclusieve campussen voorgelegd aan alle directeuren. En Erik schoot echt uit zijn slof. Die was echt, oh, dat was toen, vlak daarna sprak ik jou, Marieke. Ja, het was helemaal niet goed en alles was verkeerd. En dan heb ik al zo lang ermee zitten, dat geprobeerd los te krijgen binnen de universiteit. Niemand wil. En dan heb ik maar iets. Ja, het is stel dan niet zoveel voor me. Dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval iets. Dan kunnen we er vanuit daaruit verder. En dan is het weer helemaal niet goed. En dan moet het opeens allemaal ambitieuzer, denk ik. Ja, waar waren jullie allemaal hiervoor? Ik vind het gewoon zo respectloos. Ook voor onze functies. Waarin je probeert de lat hoger te krijgen. Maar wat best wel moeizaam werken is. Ja, en dan... Om dan je emoties, zeg maar, even weg te zetten en gewoon professioneel te reageren en te kijken van oké, nou, ik hoor hier een ja, ik ga er gelijk op in en ik ga het plannen. Ik had er gewoon even helemaal geen energie meer voor. Nee. En dat is ook wel weer zonde, want je kan het ook aangrijpen en denken, nou, oké, wat een... maar dan ga ik nu bijvoorbeeld gelijk 10 miljoen vragen. Maar
ja.
Soms is het dan even op.
Ja, dus je eigen ambitie die al hoog is en de tijd die erin steekt, betrokkenheid. Je wordt ook niet altijd erkend.
Ja, je wordt in deze rol, omdat ik op mijn vorige werk ook wel wat vaker dan nu bij de UvA, dat je soms wel teleurgesteld kan worden. Ja. Of weggezet kan worden. En daar heb ik denk ik misschien wat meer last van dan Rowan. Weet ik niet, denk ik.
Ja, het klinkt ook wel of je persoonlijk heel erg betrokken bent bij hetgene wat je doet. Dus dan is wat je doet, je zegt dan professioneel handelen, maar professioneel is bij jou dat je alles erin legt in wat je doet. Dus ja,
dan ja.
Kan je ook bijna niet geraakt zijn als het...
Nee, precies. En het is ook verschillend welke ruimte je krijgt. Ik krijg op zich veel ruimte, maar het kan ook zomaar weer helemaal beknot worden. En dan. Dus ik ben dan iets minder vrij.
Ja.
Ja, daar heb ik inderdaad totaal geen last van.
Nee, precies.
Nee.
Ik heb misschien nog wel een voorbeeld waarvan niet spijt hebben, want we hebben ervan geleerd, maar het is wel een mooi voorbeeld. We hebben een nieuw gebouw gebouwd en wat compleet circulair zou moeten zijn. En er bestaat niet zoiets als compleet circulair natuurlijk. Maar wat we voor ogen hadden was een circulair gebouw in ieder geval. En daar hebben we een aanbesteding gedaan, daar kwam een architect uit. En die architect die gaf daar een interpretatie aan. En die interpretatie die was wat anders dan wat ik en anderen binnen de organisatie Femco ook had. Want het was een compleet demontabel gebouw. En dan denk ik dus, een demontabel gebouw, dat klinkt heel circulair. Maar waar we nu achter komen na dit hele proces, dat we het eigenlijk belangrijker vinden om op dit moment een minder uitstoot en een lagere voetafdruk te realiseren dan in de toekomst. Dus eigenlijk paste die invulling van die architect niet voldoende bij onze eigen belangen. Zoals het geld. Ja. Want wij bouwen panden niet voor 10 jaar en om ze dan weer af te breken. Maar die staan er waarschijnlijk gewoon 100 jaar of langer.
Ja.
En er is ook een grens aan flexibiliteit die wij nodig hebben. Want onze panden worden sowieso geen woningen. Wij gaan onze panden gebruiken. En het kan wel wat verschillen tussen onderwijs en wat lab of kantoor. En dan binnen die functies wat ander gebruik. Maar weet je, het is niet zo ontzettend... Het gaat echt niet alle kanten op. En dan is het zonde om daar iets voor te voorzien. Niet dat ze nu daar echt op hadden ingespeeld, hoor, maar om een voorbeeld te geven. Dat is wel, als je het niet duidelijk maakt waar je, wat je bedoelt met die circulariteit. Dan krijg je iets wat je misschien helemaal niet zoveel als kan inzetten aan impact.
Nee. En om het dan om te vormen naar iets positiefs, we hebben hier dus een gebruik gemaakt van de kracht van de instelling. En namelijk bij de HVA een aantal hele praktische onderzoekers zitten die ook heel veel kennis van de bouwmarkt hebben. Die hebben gevraagd om het hele proces te evalueren. Mm-hmm. En daar hebben we zoveel lessen uitgetrokken die we proberen allemaal in stelling te brengen bij het volgende project. Wat nog wel een uitdaging is, want het lerend vermogen van de organisatie schijnt ook vrij beperkt te zijn. Yeah. Maar... dat is toch, ik vind het heel goed dat we onszelf door die mangel gehaald hebben. En dat hebben we dus zelfs in de vorm van een roast aan het bestuur voorgelegd. En dat werd ook nog aardig goed op gereageerd. Ja,
oh, wat goed. Ja. En als ik het goed hoor, dan is die leergierigheid van jou en die... hoe noem je dat? In ieder geval die leergierigheid ook, en de positiviteit echt iets wat het weer verder brengt. Wat je ook weer kan drijven in plaats van dat het je belemmert om weer in actie te komen.
Nou ja, je moet je beseffen welke rol je aanneemt. Hè? Want er zijn een aantal duurzame rollen die je kan aannemen. Je kan koploper zijn. Je kan natuurlijk volgend zijn. Maar je kan ook dus inderdaad juist die persoon zijn die tegen alles aanschopt wat niet goed is.
Ja.
En op het moment dat je dus inderdaad beseft welke rol je hebt. En welke rol je als team zou kunnen aannemen. Want het besluit hebben we niet in ons eentje genomen. Dat hebben we als team genomen. En dan moesten dus ook de projectleider die dit project heeft getrokken... door die mangel willen halen. Dus die moest daar ook nog mee akkoord gaan.
Ja.
Ja, ik vind dat wel heel positief dat een organisatie daarvoor open staat om zich door dat te doen. Ja.
Ja.
Ja, het was heel pijnlijk. Maar doordat we dit hebben doorlopen, het was echt inderdaad een mooi voorbeeld van hoe je iets wat niet is gelukt alweer kan omzetten en het weer kan benutten. Want daardoor zijn we wel nu gestart met een integraler PVE. En ook het volgende project is echt wel een ander soort proces gestart. En er is nu heel veel aandacht voor dat al die fases en verschillende onderdelen van een project op elkaar aansluiten. Dus de uitvraag die matcht met de aanbesteding en de manier waarop je stuurt en toetst. Nou, het gaat nog niet helemaal vlekloos, maar het staat wel gelijk op de agenda en je hebt een vrijbrief om het dan net iets anders te mogen doen dan we gewend zijn. Doordat je kan zeggen van ja jongens, want dit gaat anders niet goed.
Ja. Ja, precies. Ja, mooi. Dus het echt, je maakt ook een lerende organisatie door je zo op te stellen.
Ja.
En door ook te durven op te schalen, want dat doet ook lang niet iedereen.
Nee.
Weet je, als we die roast aan het bestuur niet hadden gegeven, dan was het misschien nooit die urgentie zo geland. En nu kunnen we toch, wanneer de keuzes voor liggen, kunnen we refereren aan datgene wat we toen hebben gedaan.
Ja.
Dat is wel fijn. Dus je moet wel echt directere lijntjes hebben.
Echt een kunst om je verhaal op een bepaalde manier te brengen, dat er ook weer vervolg aan kan komen. Dus het is echt storytelling. In zekere zin ook wat jullie heel effectief doen. Heel bewust inzetten.
En soms is het ook in het woord, hè. Doordat we een roast hadden, werd het al bij voorbaat al positief ontvangen. Want het klinkt anders dan een evaluatie. Als je aan het roasten bent, dan zit je al op zo'n hele pijnlijke grens. Dan ga je eigenlijk al ietsje verder dan normaal. En daardoor was iedereen wel van, oh, vertel. En dat maakt soms, dus soms is het ook gewoon hoe je dan iets presenteert. En,
en het is ook wie je ervoor uitnodigt. Hè? Want ik weet nog dat we hebben gesprekken gedaan met verschillende partijen die we die evaluatie wilden laten doen.
Ja.
Waarbij we op een gegeven moment met deze persoon die dus dit proces trok, die onderzoeker van de HVA, die gewoon terwijl het eigenlijk niet eens de bedoeling was, gewoon de projectleider aan het roosten was. Amplem, terwijl we daar met z'n allen aan het evalueren waren wat er allemaal was gebeurd, zeg maar.
Ja, die durfde echt alles te zeggen. En op een manier waarop het ook, kon. En het, zij waren ook echt, ze stelden zich op als onderzoeker en niet als adviseur. En dat maakte wel uit. Want daardoor was het eigenlijk gewoon heel erg zo van, objectief. We hebben allemaal het doel om gewoon hiervan te leren. En het is niet zo van, we doen met jullie zo'n traject.
Ja.
En dat maakt echt wel uit.
En nog een laatste, wat meer persoonlijke vraag misschien. Wat denken jullie, als je iets zou nog verder zou kunnen ontwikkelen of ergens meer vaardiger in kunnen worden, wat zou jullie helpen om nog effectiever te worden, om nog meer leider van de toekomst te kunnen zijn?
Ik denk dat als ik een soort wat vaker zou sparren over, zal ik hier vasthoudend in zijn? Of zal ik nu hierop inzetten, doorgaan? Of even wachten? Of iemand die mee kan denken van nee, maar je hebt nu iemand anders nodig. Om dingen door te breken. Of om wat Roan zei, prioriteiten is enorm belangrijk. Want tijd is onze schaars goed. Dus daarin zou denk ik best goed zijn om mezelf meer erop uit te dagen om dat vaker te bespreken met een aantal mensen. Om daarin betere keuzes te maken.
Ja. Ja. Om je gedachten even op een rij te krijgen.
Ja, en ook omdat iemand anders dat misschien gewoon al een keer heeft gedaan. Hè? Ik geloof wel in zo'n breder netwerk dan ook.
Ja, mooi. Voor jou?
Ik zou wel even goed over nadenken, want het eerste wat me te binnen schiet is het kunnen analyseren van processen. Dus waar ik de afgelopen tijd in geïnvesteerd heb. Ik heb een cursus transitiemanagement gedaan, waardoor je verschillende lenzen leert op te zetten om uit verschillende blikken een proces te analyseren. Of eigenlijk niet eens een proces, het is meer een systeem. Mm-hmm. Dus hoe zijn alle facetten die een systeem bepalen, zoals alle actoren die er nu zitten, alle regeltjes, al het beleid wat er is, hoe drukken die ons in een bepaald keurslijf? En wat voor effecten hebben de experimenten, zoals dus inderdaad de ontwikkeling van dat ene gebouw erop? En wat voor effecten hebben die landschapseffecten? Dus welke mentaliteit heerst er in het bestuur? Weet je, dat was een vrij brede visie om een probleem te bekijken. Alleen door die verschillende lenzen die verschillende processen in zo'n systeem te kunnen bekijken, vereist proceskennis. En die laat nog wel eens te wensen over. Dus ik zou eigenlijk op een veel snellere manier veel processen willen kunnen doorgronden en welke belangen daar eigenlijk in die processen heel erg spelen.
Ja.
We
zouden wat dat betreft elkaar best wel wat vaker kunnen helpen, Roan. Want ik weet natuurlijk ook wel wat beter wat er speelt hier. En welke pet Erik op heeft. En hoe ze humeur staat of zeg maar waar de prioriteiten liggen. Maar ja, soms is het ook niet heel makkelijk om soms weten elkaar wat te vinden. Maar dat het is ook weer niet vanzelfsprekend of zo, dat je dat altijd doet.
Nee, maar het lastige is, als iemand anders dat doet, dan krijg je nog een gefilterd inzicht.
Ja, dat is waar.
En
ja.
Dat is hetgene waar ik eigenlijk vanaf wil. Want ik kan aan zat mensen vragen om een proces te bekijken. En bijvoorbeeld Thelma, de leidinggevende van mijn leidinggevende hoofdhuisvesting, die doet dat op een hele andere manier dan iedereen anders om me heen die dat doet. Die dat probeert te doen.
Yeah.
En dan denk ik, die manier, daar moet ik nou eens een keer achter komen hoe zij dat doet.
Ja, precies. Ja, gewoon om gewoon slimmer te kunnen werken en sneller dingen voor elkaar te krijgen.
Ja, gewoon eerder precies dat pijnpunt waar je op moet focussen. Of die pijnpunten waar je op zou moeten focussen, er sneller uit te kunnen halen.
Ja, het lijkt me nog een hele inderdaad exercitie om daar met zoveel stakeholders achter te komen. Ja.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wil meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2. Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst, luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips, luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels en Smith Broadcasting. Every story needs a cast.